Geliefden in de Heer Jezus Christus. Het woord of het schriftgedeelte voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8. En ik lees u daaruit voor het 35ste vers. Handelingen 8, vers 35. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover. Een deel van velen, wij waren bezig te letten op de gaande en de komende man. Het is alweer een paar weken geleden en dat is altijd jammer om halverwege zo in de geschiedenis even te blijven steken. Maar wij zijn gekomen zo ongeveer tot en rond de 30ste, 31ste vers. Ik kan niet alles herhalen, een paar dingen noem ik u nog even op om er weer wat in te geraken. Een wonderlijke opdracht, een wonderlijk schriftgedeelte dat vol staat van bewegingen, van werkingen, van woorden die een beweging aanduiden. Gaan, lopen, opstaan, opklimmen, afdalen, mond openen, komen, enzovoorts. Een hoofdstuk of een gedeelte dat zo duidelijk weerspiegelt die arbeid van de geest om Christus wil. We hebben gehoord dat eigenaardige in die opdracht, maar ook dat dat nou juist werk van God is. Want het past mij helemaal niet om kritiek of dit of dat te leveren als het gaat om evangelisatie en allerlei andere goede dingen. Maar wel heb ik er vaak bij gezegd in de bespreking over die dingen. Als God het wil. Er zijn mensen heel verbaasd. Want die spreken in een soort menselijk optimisme, in de zin van, dat is toch natuurlijk, dat moeten we toch allemaal doen. We moeten toch allemaal. Ja. En zij zegt, ja, maar alles wat wij doen loopt op niets uit. Maar als we weten mogen. Hij heeft het gezegd. En ik mag hier, op dit moment, of in deze plaats, met vrijmoedigheid van zijnentwege, een woord spreken, dan is het toch anders. Misschien dat daardoor ook verklaard zou zijn al die grootscheepse bewegingen die met een sisser aflopen en niks van overblijft. Met geweldig veel poeha wordt het aangekondigd, wordt er begonnen. Honderden mensen, duizenden soms worden erbij betrokken. Huis aan huis wordt de boodschap verspreid. Wat blijft er van over? Ja, dan nou kun je zeggen, nou ja, als het er dan maar voor één mag zijn. Ja, dat is waar. Daarom zei ik, ik moet altijd daarin ook voorzichtig zijn. Maar geloven we nou ook dat die ene er dan bijgekomen is door God en tot God? En niet door ons. Kijk, en dan zie je hier in dit gedeelte, dat heb ik de vorige keer nogal sterk benadrukt. Daar zie je in waar de Heere nou komt en werkt en spreekt en doet. Daar is een gaan en staan, een opklimmen, een nederdalen. Daar is een woord, daar is een zaligmaker. Waarachtig wordt hij erbij gebracht. Er niet bij gesleept. Zoals mensen dat doen. Met grote doeken en spandoeken en noem maar op. En dat doet God. In Jeruzalem waren ze denk ik niet zo erg evangelisch ingesteld. In die zin, hij zal er wel een behoorlijk centje voor hebben moeten betalen. Voor die rol van Jesaja. Maar God heeft ervoor gezorgd. En dan weet ik wel, als je zo in die trant iets zegt, dat natuurlijk een gouden opmerking komt. Ja, dat zeggen jullie, dan ben je overal van af. Maar zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het niet. Want de zondaar klaagt zich dagelijks aan voor de Heere, dat hij zegt in het verborgene: Heere, waar ik wat had moeten zeggen, heb ik niks gezegd. En waar ik beter mijn mond had kunnen houden, daar ben ik weer aan de praat geweest. Omdat hij een zondaar is. Niet omdat hij zijn eigen op hoeft te laten jutten door die bewegingen van de mensen. Of van de heilsoldaten of wat dan ook. Daar hoef je niet naar te luisteren. Want dat zijn leugens. Maar omdat hij innerlijk voor God weet hoe ongelukkig dat hij is. Dat hij geen mond heeft om naar waarheid die Heeren en zalig maken te prijzen en om hem aan te prijzen. Daarom klaagt hij zichzelf aan voor de Heeren. Maar dat is heel wat anders. Ja, en dan komt de mens zo in de verlegenheid vaak. En dan staat hij een beetje ongeduldig. En dan zegt hij, ja, maar wij moeten toch wel... Wij zijn toch geroepen. En wij... Ja, maar doe dan eens wat. Ik wil zo graag door naar de werkelijkheid. Wat moet je dan? Wat doe je dan? De Heer schuift een dominee zo aan de kant. En die zegt tegen een timmerman of een slager of een loodgieter of kan mij het schelen wat die is. Die zit daar misschien op een werk. Met een stelletje mensen die die helemaal niet kent of die die niet weet. En zonder dat hij het zoekt en zonder dat hij het maakt. En zonder dat hij voortgezwiept wordt door het verbroken verbond en werken. Ik moet dit en ik moet dat. Opeens geeft de Heer hem een woord. Om wat te zeggen. Kijk. Zeg, dat is het. Dat heeft betekenis. Waarom? Omdat de betrokkenen zelf wel weten, ik ben niet zo'n evangelist, ik ben niet zo'n prater. Maar waar de Heere de ruimte geeft. Waar de Heere een kleine opening geeft. Ach, dat is altijd een wonder. Dan word je er zelf blij van. Dan ga je ook zelf blij verder. Dat je waardig geacht werd om de naam te mogen noemen. Ja. Kijk, dat is niet dat overgeorganiseerde, dat doodgeorganiseerde, dat allemaal die planning van ons mensen. Kijk, en dat zie je, vind ik, hier in dit schriftgedeelte heel duidelijk. Simon, Filippus wist niet wat hij er moest doen. Maar God weet het wel. Filippus die kan niet zeggen van, nou kom even bij je zitten hoor, als je het goed vindt. Nee, zo brutaal is hij niet. Hij mag wat vragen en dan komt het wel aan de orde. Maar dan komt het ook bij elkaar zoals het bij elkaar moet zijn. Zo brengt de Heere het woord bij de zondaar of de zondaar bij het woord. Maar hij doet het. En dat is nou het grootste, dat zo de naam des Heren voortgeplant wordt door de Heren. Want God is het alleen die het doet. Nou, we hebben gehoord, hij hoort dat tot zijn verbazing, daar ga ik nog even heel snel nu doorheen, hij hoort tot zijn verbazing dat hij daar zit te lezen, hardop te lezen. Het was wel gebruikelijk vanwege de manier van schrijven, geen onderbrekingen van commas en punten en noem maar op. En het was toch wel gebruikelijk. Het was niet gebruikelijk, laten we zeggen, om stil te lezen. Van Ambrosius wordt vermeld als een bijzonderheid, Ambrosius, de kerkvader in de tijd van Augustinus, dat hij stil las. Maar ook dat doet nou even verder niet ter zake. Hij hoort dat hij de profeet Jesaja leest. Ja, dat kan hij nou horen, daar zie je dat het wel eens nuttig kan zijn dat er hardop gelezen wordt. Dat heb je dan weer. Hij hoort. Hij zal vast gedacht hebben, ik zit op het goede spoor. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan vroeg hij, daar zijn we eigenlijk officieel gebleven min of meer. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Doorzie je ook wat je ziet? Kijk je er al doorheen? Dat zijn geweldige woorden, maar ja. Daar komt nou onze blindheid in uit. In Jeruzalem zouden ze het hem niet kunnen vertellen, de schriftgeleerden. Sommigen brengen die woorden misschien nog in verband met de Messias, hoewel. Maar dan toch altijd in die zin dat hij na een kort lijden, een korte miskenning, toch op de troon zit. Op Davids grote troon. Maar ik denk dat de doorsnee, exegeet, uitlegger, zou zeggen, daar zie je nou het volk Israël. Ingetekend. Dat verslagen volk, dat verdrukte volk. Maar toch Gods volk, Gods knecht. Maar wie kan er nou komen tot de gedachte van de verzoening? Dat de Heer verzoent. Ja, dat kan alleen de Heer ons leren. De Heer. En dat kan de Heer ook middelijk doen. En dat doet de Heer ook meestal middelijk, door middel van. Hij geeft een antwoord. Daar nemen we de draad dan maar weer even op. Ik ben nog even verder gegaan dat de mond van Filippus open ging vanwege het lam. Maar daar gaan we nu even in verder. Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Ik heb het de vorige keer al gezegd. Het klinkt, het is weer vol beweging, vol spontaniteit, vol regelrechte nood. Al wil ik die nood nou weer niet zo belasten, zoals men deze geschiedenis heeft uitgekozen om daar een bekering van te gaan maken, zoals die in onze kraam te pas komt. En die man onder het recht en die man afgesneden en die man door de wet daar in Jeruzalem buiten de deur en dit en dat, zit ik wel kernen van waarheid in zulke opmerkingen, maar je voelt dat het geheel is doortrokken van onze eigenwillige godsdienst. En daarom had ik al ditmaal helemaal niet die aspecten zozeer willen benadrukken. Omdat ik kan niet alles bewijzen. Ja, dat kan ik niet, dat hoef ik ook niet. Maar ik mag ook geen gevoelsmens zijn te veel. En toch zeg ik het maar, ik voel dat ze geen gelijk hebben die er zo over praten. Ik voel dat het anders is. En ik geloof ook dat het anders is. Het is niet geladen, laten we zeggen, met dat gewichtvolle van de mens. Maar het is wel geladen door die echte persoonlijke, belanghebbende en belangstellende vraag voor die man. Het is voor die man misschien maar gelukkig dat hij niet al te veel termen en niet al te veel godsdienstige dingen weet. dat hij zo precies voor de dag komt zoals hij is. Zeg, alsof die, het komt vooruit de gevoel, man, hoe kun je zo iets zeggen, versta je ook wat je leest. Komt precies, hij speelde gelijk op in. Dat kan ik toch niet, als er niet iemand is die mij onderricht. Maar jij weet er zeker wat van, dat je dat aan me vraagt. Weet jij er soms iets van? Weet je? Oh, kom dan alsjeblieft eens even. Kom eens bij me op de wagen. Opkomen. Dan zie je die werking weer. Hij bad. Dat betekent ernstig. Aandringend. Lucas, die heeft meer van die gegevens. Van die emmersgangers, weet je wel. En ze baden hem. Ze drongen aan. Ze drongen. Blijf bij ons. Want de dag is gedaald en het is avond. Kom met ons. Datzelfde vind je hier ook. Hè? Hoe zou het nog kunnen? Als er niet iemand mij het zegt. En hij bad Philippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Hier valt een heleboel al weg. Dat hij zo'n hoogwaardigheidsbekleder is en Philippus denkelijk maar een gewoon diakentje. Hij weet geen eens nog wat een diaken is, denk ik, die moorman. En dat hij maar een heel eenvoudige man is. Een gewoon mannetje die er op zijn sandaaltjes naar op die zandweg, op die stille weg, ja. Nee. De weg is gebaand. Je hoeft niet bang te wezen in die zin voor zo'n man. Je hoeft niet zo bang voor te wezen voor zo'n moorman in die zin. Die zou je niet wegsnauwen. Maar het zou alles tot de vrede mogen bloeien. Kijk, nou komt die plaats aan bod, die Jesaja 53. Hier aangehaald. Naar de Septuagint, dat is een Griekse vertaling van het Oude Testament. De Joden waren toen over de hele wereld zowat verspreid. Velen kenden er geen eens het Hebreeuws of Aramees. En die spraken Grieks ook. Dat was zo'n beetje de voertaal. En daarom was ook de Bijbel, het Oude Testament, in die taal vertaald. Dat klopt niet altijd letterlijk met de weer met zoals het in het Oude Testament staat, maar daar moet je nooit al te veel problemen van maken. Dat moet je overlaten aan schriftgeleerden en zo, die zich daarmee vermoeien. Want het staat er wel eens iets anders, hier ook. En dat niet alleen, maar soms dan zitten ze hun hoofd te breken over het feit dat zoals het er staat, het helemaal nog niet in die Griekse vertaling ook precies eender staat als bij ons. Dan moet je denken, dat is nog geen probleem. Want er is er één en dat is de auteur. En dat is de Heilige Geest. Die mag het zo aanhalen zoals hij het wil. Mag hij doen. Hij kan niet in strijd komen met de waarheid, want die is de geest der waarheid. Daarom heb ik vaak tegen jonge lui gezegd, die dan ook wel wat studeerde theologie of zo, wees daar altijd voorzichtig mee. Als je in de verklaringen vaak tegenkomt dat een apostel die haalt ten onrechte een bepaalde plaats aan, want die heeft toch een andere betekenis daar in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament staat hij nou in die betekenis. Dat klopt dus niet. Die man zat er een beetje naast. Nou ja, kijk eens, ik geloof best dat wij mensen er meestal naast zitten. Maar als het over de Bijbel gaat, moet je heel voorzichtig zijn. Want de Heilige Geest heeft deze mens ook in het Nieuwe Testament geïnspireerd. Dus dat is altijd een waarschuwing dat wij niet bevonden worden tegen God te strijden. door te zeggen, hoe kan het nou hier zo staan, in het Oude Testament staat zo. En als het dan ook niet meer klopt dat het zo in die Griekse vertaling van het Oude Testament, nou dan heeft hij er maar wat van gemaakt. Ja, maar zo mag je eigenlijk niet spreken. Nee. Want de Heilige Geest is de inspirator van het woord. Hij weet beter dan wie dan ook wat er bedoeld is. Daarom is het altijd zo leerzaam als in het Nieuwe Testament verklarenderwijs of bewijzenderwijs teksten aangehaald ziet uit het Oude Testament. Want dan ga je op een gegeven moment zeggen, nou die professor of die dokter dit of dat, die kan me nog meer vertellen, maar ik geloof er niks van. Hier staat het zo. De Heere heeft het zo gezegd. In het Nieuwe Testament. En dan is het wel op zijn plaats. Nou goed, wij maken daar ons verder dus niet druk mee. Wij volgen even de schrift. De plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Waarom zou deze man hier nou zo bij bepaald zijn? Wat zou nou toch zijn probleem zijn? Kijk, dan moet je even voorstellen, die man, die had natuurlijk geen leerstellige, dogmatische kennis. Die man had nooit op de catechisatie gezeten. Die man had al die vragen niet geleerd, de bekering, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens en al die dingen. Hij had nooit de prediking, de adventsprediking gehoord en de lijdenstijd en de paaspreek, had hij maar nooit gehoord. Dat was dus een steen die de Heere wilde gebruiken, daar was niet met een houijzer aan gehouden. Was gewoon een steen die de Heere zo oppakte. Dus je moet elke dogmatisch leerstellige achtergrond eens even wegdenken. Nou, zo, dan is de geschiedenis ook het meest aansprekend. Zo mensen, hoe komt dat nou dat die man, ongetwijfeld heeft hij van het Joodse geloof het een en ander geweten. Waar hij vandaan kwam, er waren ook wel Joden. Hij is een sympathisant of een godvrezende of een proseliet of wat ook geweest, dat doet verder niet ter zake. Maar hij is niet zomaar op de Bonnefoy naar Jeruzalem gegaan. Dat heeft natuurlijk een reden gehad. Dat begrijp je wel. Dus daar zullen in grote lijnen wel enkele dingen bekend zijn geweest van de God van Israël, die zoveel wonderen had verricht. Maar nou stuit hij daar op iets in Jesaja 53. Dat een profeet spreekt over een prediking. Wie heeft dat nou geloofd? Hij spreekt van mensen. Hij sluit er zichzelf bij in. Die er niks, maar dan ook niks van begrepen hadden. En ieder keerde zich naar zijn eigen weg. En toch zat God erachter. Want het behaagde God hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Wat is dat toch? Zou die profeet nou zo verdrukt en zo vervolgd zijn? Ja, dat is erg. Dat is heel erg. Maar ja. Zou het ook iets anders kunnen zijn? Niet zomaar een mens. Een uit de velen. Want er zijn veel mensen verdrukt. En veel mensen hebben er ernstig geleden. Maar om onze ongerechtigheden, de straf die ons de vrede aanbrengt, En je voelt daar het waaien van die lieve heilige geest. Dan zie je de dingen helder. Al begrijp je er niets van. Maar er is wel iets, een besef. Ja. Goed is het niet. Met mij niet. Met mij is het niet goed. Ik weet het niet. Onrustig is een mens. Als er op aankomt. Hij tracht dat wel te verbloemen, maar wordt hij geconfronteerd met iets van de ernst van de andere kant. Ja. Dat is hier het geval. Dit wordt als het ware een levensvraag. Is dit nou iets uit de gewone, gebeurlijke dingen van het leven? Ja, nee, nee. Maar wat is het dan? Wat kan het dan zijn? Het is niet blijkbaar zomaar een lot wat over iemand gekomen is. Een lot. Maar het is iets waar die God van Israël achter zit. God die hem neerslaat. God die hem doodt. Laat doden. God. Hij was toch een geplaagde en verdrukte in onze ogen. Wat is dat toch? Ja, daar zie je nou een voorbeeld. Of een voorbeeld. Zeer goed, hij kent geen palen, maar je ziet hier een manier dat dat nou zo echt waar is. Wat van die wind des geestes gezegd werd. Door de koning. Hij blaast waarheen hij wil. En hij zal het uit het mijne nemen. En het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Wij hoeven ons niet aan een of ander systeem te binden. Zeker niet. Maar hier zie je nou iets schriftuurlijks echt. Wat God doet. Dat die, laat ik nou zo dat ouderwetse psalmwoord gebruiken, die ongeformeerde klomp, die moorman, met zijn neus drukt op de boodschap van het lam. Die hij niet begrijpen kan. Dat geeft ons wat te denken. Want ja, een mens, bij een mens moet je al haast net zoveel weten als God. Wil je hier of daarvoor in aanmerking komen? En ook als het gaat om de geestelijke dingen. Om het geestelijk leven. Dan worden de eisen nogal eens hoog opgeschroefd. En dan wordt er wel eens net gedaan alsof je er begrijpt die niks van. Of die begrijpt er toch niks van, ja. Hoef je niet om over te praten. Begreep dan die moorman er wat van? Begreep die het? En was dat dan de reden om te zeggen, nou daar praat ik later nog wel eens mee, als je eerst nog maar eens een hellevaart gemaakt zal hebben of zoiets dergelijks. Nee. Nee, nee. Die zal mij verheerlijken. Dat is zo echt waar. Weet je waarom? Soms heb je heel andere plannen in een preek over een tekst of wat. Oké, je krijgt geen eens de kans. De Heer kan het gewoon uit je gedachten wegnemen. Weet je wat ik nou toch over dacht? En dat je later beseft dat de Heilige Geest dat doet. Omdat je met wat anders misschien wilde komen. En het gaat om de Heer Jezus. Nou, dat zie je nou hier zo heel duidelijk. En dat tekent hij als dat schaap dat ter slachting geleid is. Gewillig. Gewillig. Algaande en wenende. En zoals een lam dat stemmeloos is. Het zwijgt. Zo deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Nou, dat is ook een moeilijke tekst ook hoor. Is dat nou een stukje vernedering en tegelijk van zijn verhoging? En wie zal zijn geslacht verhalen? Is dat dat zijn leven wordt van de aarde weggenomen? Kun je ook zien als verhoging? Want het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Ik ga daar niet te diep op in. Ik wil alleen dit zeggen. Ik lees het als vernedering. Als maar vernedering. Wel is het waar dat het oordeel is weggenomen. In zover, hij heeft het oordeel gedragen. En doordragen en weggedragen. Ten slotte was de hitte van Gods gramschap geblust. Toch komt dit woord op mij zo. Ach, hij is. Zo over, hij is weggevaagd. Weggevaagd. In de vernedering. Na zijn oordeel wordt niet meer gevraagd. Wordt ook niet geluisterd. Het heeft geen betekenis meer. Hou je mond maar. Verlos jezelf. Wie zal zijn geslacht verhalen? Of zijn leeftijd uitspreken? Wat doet het ertoe? Of het zo verklaren van zijn familiebetrekkingen, zijn volksgenoten, of zijn gelovigen, die toch maar zoveel in getal geworden zijn. Wat doet het ertoe? Wat het nou precies betekent? Dit betekent het in ieder geval. Hij is uitgeschakeld. Het is voorbij. Dat betekent het. Wie zal zijn geslacht verhalen? Wie praat er over hem? Nou ja, in een afkeurende zin. In een meelijwekkende zin. Maar wie praat er over de werkelijkheid? Hoe het nou eigenlijk is? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Datzelfde woord waar hierop geduid wordt, dat staat in Jesaja 53. En het staat ook van die ene bok. Eén van de twee. De een die werd geslacht en zijn bloed werd gesprengd. En die andere bok, die werd op de kop gedrukt ook. Alle zonden werden er symbolisch opgelaten. En dan werd hij uitgelaten. En die werd naar de woestijn gebracht in een ver land. Afgesneden van de levenden. Ja, ja. Dat is ook erg. Die bok die geslacht werd, ja. Die werd geslacht. Maar wat denk je van die bok die zo levend en wel ver weggebracht werd? Later was het de gewoonte, ik heb het al eerder uitgelegd, dacht ik bij de offerdienst overdenkingen, dat die Joden die stonden dan in een haag, stonden ze aan de kant van de weg en dan werd die ene bok, die werd dan weggebracht en dan stonden ze te schimpen en te schelden, te spuwen, ze trapten hem maar ze hem raak konden. want al het vuil als het ware symbolisch werd op die bok gegooid. En ik denk dat daar de menselijke natuur ook in zich uitspreekt. Hij projecteert zichzelf op die ander, op die bok. Vandaar dat ze zo hysterisch stonden te schelden en te spugen en te schoppen om die bok uit het gezicht weg te krijgen. Later, toen ze niet meer in de woestijn waren, toen ze eenmaal in Jeruzalem de tempel stond, toen werd die bok der wegzending, die werd ergens van een rots afgedouwd, dat hij daaronder te pletter viel. Maar één ding is zeker. Als er dit staat, wie zal zijn geslacht verhalen? Waar is die gebleven? Want hij is weggeleid. In de Godverlating. En niemand kon hem volgen. Niemand. En al waren er dan mensen, hij ging alleen de woestijn van de verlating in. Onder schim en hoon. Die twee bokken in het Oude Testament hadden allebei betekenis. Dat voel je wel aan. De bedekking van de zon onder het bloed. Maar ook het wegdoen van de zonde. Als die bok daar weggaat, het leven wordt hem van de aarde weggenomen en hij gaat de woestijn in. Dan hoor je op de achtergrond de dichter. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat betekent, hij heeft wel die hellevaart gemaakt, nedergedaald ter hel. Afgesneden uit het land der leven. Maar kijk, als dat woord dan bij de mens komt en de Heilige Geest blaast ons dat in ons hart en in ons gezicht en in onze oren, dan wordt dat even een belangrijke vraag. Ja, wij hebben het altijd al gehoord. Wij zouden kunnen redeneren, nou ja, dat weet ik al, dat slaat op tegen Jezus, ja. Maar om het nou met troost en met innerlijke barmhartigheden van God te mogen omhelzen. Maar je voelt, hè, dat hij voor die man, dat hij dat hoort, dan voelt hij aan. Dit is zo'n stuk beweging, ook weer in die knecht of in dat schaap of dat lam, wat het dan ook allemaal mag betekenen. Maar daar kan wat van afhangen. Daar kan alles wel van afhangen, van die man. Die daardoor God blijkbaar toch veroordeeld is. En het gewillig heeft aanvaard. En die toch een schaap is. Hij was toch niet slecht. Hij was toch niet een zondaar, een lammetje. Zou dat wat te maken hebben met ons, met mij? Daarom kan die niet verder. Hij kan niet voorbij het lam komen. Wij kunnen ook niet voorbij Golgotha. Zonder Golgotha. Zonder de Heer Jezus. Hij kan niet zomaar even doorlezen tot en met 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Ja, maar waarom zou je dan zingen? Waarom moet je nou zingen? Waarom zou je nou opgewekt kunnen worden om te gaan zingen? Als je bij die dwazen hoort, die zich hebben afgewend, daar ligt wat tussen. Dat is het geheim, de verklaring. Hij bidt, dat voelt hij. Die Moman, die voelt dat. Die is er nog niet aan toe om te zingen op dit moment. Maar hij gaat met datzelfde aandrang, ik bid u. Zeg het me, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Als het van zichzelf zegt, ja, dat is erg. Dat die man een hoop meegemaakt, hè. Maar als ik het hoor, als ik het lees, dan krijg ik de indruk dat het niet van hemzelf is, maar dat er iets anders bedoeld wordt. Er is iets van God. Wat is dat nou? Dan als het van iemand anders is, wie is het dan? Heeft het dan nog wat met mij te maken misschien? Met ons? Met redding? Met vrede? Met vergeving? Of... En Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. Nou, wat is dat toch aangenaam werk geweest voor deze man. En wat is de blijdschap gaan groeien. En de verwondering bij de Moorman. Jezus. Filippus, die zal hem. Ik denk dat Filippus heeft kunnen zeggen. Die man heb ik nou gekend, dat lam. God was die een mens. Dat zal ik je dan eens vertellen wat er gebeurd is, man. Hij heeft het graag verteld. Hij zal wel goed gesproken hebben, maar ik zou zeggen, hij struikelt over zijn eigen woorden. Hij weet niet goed wat hij eerst en tweeën moet zeggen. Als een stroom. Maar hij begint die schrift te verklaren. Hij begint verkondigen, letterlijk, hij evangeliseerde hem Jezus. Dus aan de hand van die schrift, die mag hij nou projecteren op Jezus. Met andere woorden, niet in die zin voorwerpelijk, oh dat slaat op de Messias. Of dat slaat hierop, of dat betekent dit of dat. Nee. Maar nou echt, dat oude woord, uitgelegd, van die levende persoon die gekruisigd is. Op Golgotha's heuveltop, die echt vlees en bloed is geworden. Maar dan als Jezus zaligmaker, ruimtemaker, redder. Nou, die man, die eerst met aandacht, met open mond, wat heeft die man geluisterd? Wat heeft die man geluisterd? Want wat kwam dan alles goed terecht. Hij kon ook niet voor God verschijnen. Of hij dat nou heel goed of vaag geweten heeft, maar het is hem hoe langer hoe duidelijker geworden. Onder de verkondiging van de Heer Jezus is het hem hoe langer hoe duidelijk geworden hoe erg er met ons bij staat. En met hem. Dat eer God de zonde ongestraft moet laten. Kon laten blijven, zou zijn heilig kind Jezus zijn gestraft. Daar moet je je nooit bang laten maken door drijvers. Er zijn mensen die zeggen van, ik krijg het nu niet af, dus we gaan nog maar een keertje verder. Maar er zijn mensen die zeggen van, je zou eerst dit en eerst dat. En ik heb wel eens meer gezegd, dan zou je het evangelie niet kunnen prediken. Of je zou moeten zeggen, wie is er nou in de gemeente ellendig genoeg om het evangelie te horen? Want anders dan preek ik over wat anders. Maar dat kan niet. Kijk, de een die laat de Heer voelen dat hij ziet en tast als het ware zijn ongerechtigheden. Dat hij zegt, ja, ik ben die goddeloze. en bij de ander laat de Heer het medicijn zien. De prediking van die lijdende en stervende middelaar. Maar je moet niet denken dat die dan minder zondekennis krijgt. Dat moet je niet denken. Juist niet. Want die werkelijk het oog des geloofs mag slaan op deze Jezus, die ziet dat het hem alles gekost heeft om voor zo'n walgelijk blind schepsel te betalen. En daarom mag je de kinderen ook gerust van de Heer Jezus vertellen. En als de Heer het geeft, niet als we het zelf maar maken, als de Heer het geeft, mag je aan een wild vreemd soms ook nog wel eens iets van de Heer Jezus vertellen. Dat kunnen de mensen in de godsdienst niet begrijpen, want dan zeggen ze, er is toch geen plek voor. Maar ze vergeten dat de Heer plek maakt. Dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt, dat is zijn eigen werk. Ja, maar dan begrijpt de mens er toch niks van. Nee, maar we begrijpen er geen van allen wat van. Dat doet hij allemaal. Kijk, en dan denk ik wel eens, ja. Opa, je had wel gelijk toen je zei tegen je eigen op de preekstoel. Ja, maar dominee, gaat het dan maar zomaar? Toen zei die mensen, ik hoef er nog geen knoop van mijn jas voor open of dicht te doen. Met mijn armen over mijn darmen word ik zalig. Zo goed is God, dat hij nou alles, maar dan ook echt alles doet. Amen.